Schrijfster Frida Vogels is bekend geworden door haar nietsontziende dagboeken, waarin ze zichzelf en de relatie met haar Italiaanse man Enzo scherp fileert. Schrijfster en filosoof Janna Loontjes is groot fan van vogels en had altijd nog eens het plan om een pelgrimage aan haar te wijden. Nou, vorig jaar is er van gekomen een wandeltocht door Umbrië in Italië. En de neerslag daarvan valt terug te lezen in Loontjes nieuwe boek Als het over liefde gaat. Ik praatte met haar over haar fascinatie voor het werk van Frida Vogels, de liefde en het lopen door Italië.
Ja, ik ben op een gegeven moment echt geobsedeerd geraakt door het werk van Frida Vogels. En om uit te leggen waardoor dat komt, dat is natuurlijk heel moeilijk, want het heeft mij gegrepen. En dat was denk ik omdat zij een soort zelfonderzoek combineert met een literair verhaal. En dat sprak mij enorm aan. Dus ik raakte daardoor gefascineerd en ik ging steeds meer van haar werk lezen. En zij bekijkt zichzelf dus van heel dichtbij in haar werk, maar ze leidt wel een heel teruggetrokken bestaan. En ze doet nooit aan interviews, hè? Ze treedt niet in de media op.
Want jij dacht zelfs nog misschien samen met haar een wandeling te maken. Hè? Want dit boek beschrijft een wandeltocht die zij ooit heeft gelopen, die jij hebt nagelopen. Ja. En toen je haar aanschreef, was dat eigenlijk ook vanuit de gedachte, misschien wil ze wel met mij een wandeling gaan maken.
Precies, ja, ik weet niet. Eigenlijk geloofde ik er niet helemaal in, maar ik schreef haar een brief. Hè, inmiddels, dat was in 2012. Dus inmiddels alweer 7 jaar geleden. En ik schreef haar een brief en ik dacht, ja, misschien wil ze mij toch ontmoeten. Ze wil niemand ontmoeten, maar misschien mij wel.
En hoe voelde dat toen ze dat toch niet bleek te willen?
Nee, eigenlijk dacht ik al, dat gaat ze niet willen. Waarom? Weet je, ik bedoel, ze kent me niet. Dus ik geloofde er niet helemaal in. Dus ik had al een plan voor als ze dat niet zou willen. Dus ik zei van, nou, als u geen prijs stelt op bezoek, dan kunt u me misschien een wandeling beschrijven die ik kan nawandelen. Een wandeling die u graag wandelt. Want ze wandelt ontzettend veel. En daar schrijft ze ook altijd over in haar werk.
Deze wandeling die jij nu hebt gelopen, hè, die heeft ze beschreven in haar dagboek uit 1968. Die zij zelf met haar man Enzo, haar Italiaanse man Enzo, heeft gelopen. Maar ze stuurde jou aantekeningen van die wandeling die dan weer niet in dat dagboek dat gepubliceerd is, zijn verschenen, toch?
Klopt. Er staat zelfs helemaal niks over die wandeling in haar dagboek. Het staat alleen maar, wij vertrekken morgen. En vervolgens staat er, we zijn weer thuis.
Maar wat leuk dus dat jij aantekeningen van haar gekregen hebt, die dus geen ander mens, neem ik aan, ooit gelezen heeft.
Ja, klopt. Ik voel me enorm vereerd. Ja, zij stuurde mij dus een brief terug met kopietjes van aantekeningen van toen zij de leeftijd had die ik had toen ik haar die brief schreef. Dus dat was 38. En dat was dus van een wandeling die zij in 1968 had gemaakt. Wel lang geleden. Het zag er allemaal weer totaal anders uit nu natuurlijk dan toen. Maar ik was vereerd. Ik vond het geweldig. Want ook toen ik voorstelde van, nou, hè, misschien kunt u een wandeling beschrijven, dacht ik eigenlijk aan een wandeling van 1 dag. Niet aan een wandeling van 10 dagen.
In Umbrië?
In Umbrië, ja, ja. Ja, dus, maar het was dus een wandeling van 10 dagen. En ik dacht, nou, dat moet ik gaan doen. Dat wordt een soort pelgrimage, een bedevaartstocht.
En wat was dan het doel van je bedevaartstocht eigenlijk?
Dat is heel.
Je komt niet uit haar huis of zo, neem ik aan, toch?
Nee, totaal niet. Ik heb ook haar adres. Ze woont in Bologna. En ik had natuurlijk naar haar huis kunnen gaan, maar dat heb ik allemaal niet gedaan. Het doel van zo'n pelgrimage, dat is natuurlijk iets heel mysterieus. Eigenlijk van alle pelgrimages, denk ik. Wat zoek je nou eigenlijk? Toch een bepaalde nabijheid in plaats. En ik vond het idee gewoon zo mooi. En omdat ik die aantekeningen had, ja, dan moet je daar natuurlijk ook gevolg aan geven. Maar ik heb het wel 6 jaar uitgesteld. Hè. Het duurde erg lang voordat ik het uiteindelijk ging doen. Want ik dacht, ja, wandelvakantie, 10 dagen. Ik heb kinderen, hoe ga ik dat doen? Dus ik deed het alsmaar niet. Op een gegeven moment besloot ik eindelijk, nou, ik ga. Ik vroeg mijn vriend Jamal mee. En we begonnen eraan.
Maar wat moest hij nou meedoen op die reis? Dat vroeg ik me wel af toen ik je boek ging lezen. Want het is natuurlijk toch een soort particuliere obsessie van jou met Frida Vogels. En dan moet je arme vriend ook mee.
Ja, ik dacht ook de hele tijd dat ik het alleen zou gaan doen. Maar dat leek me nog moeilijker. Want de momenten dat ik alleen ben, wil ik heel graag met mijn vriend zijn. Want hij is niet de vader van mijn kinderen. Hè? En het is altijd moeilijk om een moment te vinden dat je samen bent. En toen dacht ik ook, Nou, als hij meegaat, zit ik wel nog dichter bij de ervaring van Frida. Want Frida liep ook altijd met haar man Enzo die lange wandelingen. En deze wandeling had ze ook met haar man gemaakt. Dus ik dacht, eigenlijk klopt dat wel. Dus ineens vond ik het een heel goed idee dat hij meeging. En ik vroeg hem mee en hij zei meteen, ja, had je wel zin in.
Maar ik begreep dat Frida Vogels en Enzo toentertijd in 1968... het moment van die wandeling wel in een hevige crisis zaten, toch?
Ja, klopt. Die zaten in een hevige crisis. Ja, zij dacht zelfs dat ze hem zou gaan verlaten. En er is dus iets op die wandeling gebeurd. Want na die wandeling schrijft ze, ik ben thuis en ik blijf. En dat wil ook zeggen dat ze dus bij Enzo blijft. Dus iets moet er zijn gebeurd tussen hen. Wat, dat beschrijft ze niet, dus dat weten we niet. Bij mij en Jamal ging het bijna omgekeerd. We hebben een enorm goede relatie. En ik verwachtte dat dat ook helemaal vlekkeloos zou verlopen. Maar wij begonnen dus meteen te ruzie op die reis.
Dat had je niet verwacht?
Nee, helemaal niet. Nee, we hebben heel veel gereisd samen. Dus ik dacht, dat gaat uitstekend. Maar Jamal was heel erg geërgerd, want ik wilde dus enigszins lopen zoals Frida Vogels had gewandeld in 1968. En ik wilde me daarom niet voorbereiden. Ik wilde niet op internet kijken. Ik wilde niks boeken. Ik wilde gewoon gaan met een plattegrond. En Jamal zei, ja, maar dat kan niet. Want alles is veranderd in 50 jaar. Er zijn nu snelwegen. Hè, er zijn nieuwbouwwijken. En hij had natuurlijk gelijk. Dus we kwamen langs een snelweg te lopen. En hij ergerde zich helemaal dood eraan.
En tastte dat trouwens jouw eigen beleving van die pelgrimage dan niet ook aan? Want je liep natuurlijk dan toch niet letterlijk in het spoor van Frida Vogels op dat moment.
Nee, dat kon niet meer, want die wereld die is er niet meer. Maar ja, het was dat ze natuurlijk wel aan. En ik merkte ook al gauw dat die aantekeningen, die overigens allemaal in Italiaans zijn, daarin gaat zij ook heen en weer. Ze zigzagt eigenlijk. Het is helemaal geen mooi rondje. Ze gaat gewoon en dan neemt ze weer de trein naar Spoleto en dan maakt ze daar een wandeling. Er zat ook helemaal geen logica in. Dus eigenlijk was alles heel onlogisch. Ik kon niet echt in haar voetsporen wandelen. Maar goed, ik had toch die aantekeningen als enige houvast. En ik dacht dus de hele tijd na over haar werk toen ik daar was. En ik was het weer aan het herlezen. En dus ik was wel echt daarmee bezig.
Ja. En wandelen helpt daar ook bij. Ik bedoel, is juist het feit dat je dan loopt, draagt dat dan ook nog iets bij aan, aan zo'n hele onderneming?
Ja, zeker. En aan de ene kant, het is dus letterlijk in de voetsporen van Frida Vogels dat ik letterlijk een wandeling loop die zij heeft gelopen. Maar het is ook in haar voetsporen, omdat ik heb geprobeerd tijdens die wandeling net zo precies naar mezelf te kijken. Net zo'n zelfonderzoek toe te passen op mezelf als zij dat doet in haar werk. Dus.
Maar waarvoor was dat nodig dan, dat zelfonderzoek? Ik bedoel, had je dan toch iets uit te zoeken met bijvoorbeeld Jamal, je vriend?
Nee, niet per se. Maar dat was wat mij zo fascineert in Frida Vogels werk, is dat zij zo precies naar zichzelf kijkt en altijd weer probeert nog een laagje af te pellen. Als ze denkt dat ze iets om een bepaalde reden wil, dan ontdekt ze altijd nog eigenlijk nog een ander motief. Dat ze zichzelf een beetje voor de gek houdt. En ik vind dat heel interessant. En Ik wilde dus op die manier ook naar mezelf proberen te kijken. Ook om een soort greep te krijgen op de werkelijkheid met woorden. Dat vind ik wat zij zo, dat kan zij zo mooi. En dat, ja, dat wilde ik ook bereiken.
Hoe ver durf jij zelf eigenlijk te gaan als je schrijft? Hoe bloot durf jij jezelf te geven?
Ja, ik vind dat ik me in dit boek erg bloot heb gegeven. Ja, ik sta echt naakt op het plein. Ik ben ook heel bang dat iedereen me zal uitlachen. Maar ik schrijf echt over het gekibbel met Jamal, onze oneenigheden. Dat ik over mijn verdriet. En ik probeer ook te achterhalen van hoe het komt dat ik op zo'n manier in onze relatie sta als ik sta. En dan ga ik ook terug naar mijn kindertijd. Dus ja, ik probeer mezelf behoorlijk bloot te geven. Maar er zijn wel, dat moet ik zeggen, er zijn ook dingen waar ik niet over schrijf.
Dus Frida Vogels was misschien wat rücksichtslozer nog dan jij?
Ja, misschien nog wel. Het zou kunnen, ja. Ja, ik ben nog aan het leren.
Ja, zij leefde teruggetrokken, hè? Misschien durf je dan ook meer. Ik bedoel, jij moet straks het schoolplein op een wijze van spreken om je kinderen af te halen.
Ja, en er zijn ook bijvoorbeeld haar laatste delen van haar dagboek, wil ze dat die worden pas gepubliceerd nadat zij sterft. Ik geloof dat ze ook, ze heeft bijvoorbeeld ook haar eerste boek schreef ze in de jaren 60, eind jaren 60, begin jaren 70, maar kwam pas 20 jaar later, in begin jaren 90 uit. Dus zij heeft heel lang gewacht. Dus dan zijn bepaalde dingen natuurlijk ook al verjaard. Ik heb dit nu meteen geschreven. En bijvoorbeeld over mijn ouders. Of ja, daar hou ik toch nog wel wat achter, zeg maar. Ja.
Totdat je ouders bijvoorbeeld dood zouden zijn.
Dan wordt het een ander verhaal, precies. En ik denk dat dat bij haar ook meespeelt, hoor. Want zij herbewerkt het dan en kan dan ook steeds dieper gaan. Dus in die zin, ja, als ik mezelf meer tijd geef, kan ik dat ook doen. Al moet ik erbij zeggen, het is helemaal niet mijn doel om Frida Vogels te worden. Ik ben heel iemand anders, ja.
En dat was Janna Loontjens, die inderdaad geen Frida Vogels is, maar die dus wel erg van haar schrijfstijl houdt en van de manier waarop ze zichzelf en haar relaties met de mensen om zich heen onderzoekt. En over dat alles en over nog veel meer gaat Als het over liefde gaat. Dat is het nieuwe boek dus van Janna Loontjens en dat is uitgegeven door Podium. Meer informatie daarover vindt u op onze website nporadio4.nl/opium. En daar kunt u ook de podcast terugvinden van onze gesprekken.